Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Ik vind gewoon dat ze Potter moet ontslaan. Totale chaos in die club en dan Guus Hiddink als redder van de club.
Het is dinsdag 7 maart en we mogen er weer tegenaan. Er is Europees voetbal, er zijn blessures en er is volop voetbalnieuws om te bespreken. Nicky van der Gijp, Wouter Boerkamp, gezellig dat we hier weer zitten.
Ja, zeker man.
Toch?
Ja, en ook nog een prima voetbaldagje. Ja. Normaal gesproken op dinsdag is het altijd een beetje schraap.
Jij vindt het moeilijk hè, op dinsdag loop je altijd een beetje te zeiken van jongens, lever even input, wat kunnen we bespreken
Omdat vandaag? Er op dinsdag normaal gesproken heel weinig gevoetbald wordt. En vandaag hebben we nog een extra wedstrijdje met Lazio AZ. Ja, ben ik al heel blij mee. Ja?
Ik vind het wel heel lief van UEFA, man. Ze hebben toch aan je gedacht, weet je. Als ze dachten, die jongens, als je afkijkt, hebben het zo moeilijk. Elke zweting die waar ze het over moeten hebben, verplaatsen gewoon Lazio lekker naar dinsdag.
Ja, precies. Nee, daar hebben ze heel goed rekening mee gehouden. Ook de enige reden dat het verplaatst is trouwens.
Ja, nou laten we daar maar mee beginnen dan. Het is vanavond al AZ op bezoek bij Lazio.
Ja.
De achtste finale van de Conference League. De enige ploeg, Nederlandse ploeg, die nog in de Conference League zit.
De horrorloting.
Ja?
Ja, tuurlijk. Ja. Dit Lazio, ik bedoel, dit is nog denk ik beter Lazio dan toen het tegen Feyenoord speelde. En AZ maakte de laatste weken nou ook niet. Vooral het weekend was tegen Vitesse was echt schandalig. Al wonnen ze wel. Dus ik denk dat het echt een hele pijnlijke, nou pijnlijk wil ik niet zeggen, maar een hele zware wedstrijd wordt in ieder geval.
Ik denk dat daar geen twijfel inderdaad over bestaat.
Wat van. Wel, ja. Wat ik wel jammer vind, man. 15.000 man verwachten ze. Stadio Olimpico, kom op, man. Even serieus, zo'n grote club. En ik snap best, AZ thuis is niet het affiche wat je wil hebben. Maar als we kijken naar Nederland, mogen we daar best wel, zeker naar de topclubs, mogen we best trots op zijn. Dat ook al spelen tegen kleine clubs, er altijd echt wel best wel veel mensen zitten. Het hoeft niet vol te zijn. Ik bedoel, het is bij laatste een competitiewedstrijd ook niet vol, volgens mij. Dat zeg ik dan maar. Dat geloof ik maar. Maar ja, 15.000 man vind ik wel echt
te weinig. Echt heel weinig.
75.000 man past erin. Ja, dat is echt. Dat is voor AZ ook niet echt motiverend.
Nou, ja, niet motiverend, maar misschien wel een voordeel. Dat niet dat stadion vol zit. Sowieso het belang van deze competitie voor Lazio ligt natuurlijk lager dan in de competitie zelf. Geldt voor AZ natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje. Als je straks moet gaan kiezen tussen voorronde Champions League in Nederland of Conference League, dan zou zelfs AZ er misschien nog belang bij hebben om spelers te sparen. Maar dat kunnen ze niet eens, want zoveel keuze hebben ze niet.
Nee, maar op dit even moment. Waarom het voor Lazio zo is. Lazio staat derde op dit moment in de Serie A. Misschien een beetje stiekem. We hebben het alleen maar over Napoli eigenlijk. En misschien over wat teams die een beetje tegenvallen.
Mm.
Van Lazio is dit eigenlijk gewoon ontzettend knap. En ze dienen volgens mij afgelopen vrijdag Napoli de eerste thuisnederlaag van het seizoen toe.
Ja, ik heb, ik denk tweede helft ongeveer, of de laatste 35 minuten, heb ik lekker zitten kijken. Het was na een Eredivisie-wedstrijd, dacht ik. Het was best wel laat. En ze speelden vooral, dat was wel verdedigend vooral, want ze moesten iets meer denk tegenhouden dan ze tegen AZ zullen moeten. Maar ze speelden echt zo gecontroleerd en gedisciplineerd. Wat Sarri volgens mij best wel als kritiek gaf tot nu toe op Lazio, dat het niet heel stabiel was en vaak nog wel gewoon niet heel goed verdedigend ook zeker. Maar het was nu echt heel goed. En die goal, ik weet niet of je hem hebt gezien, van Vecino. Ik denk je beter een bal. We
hebben
beetje die goal van Thiago, die raakte hem toen een beetje hetzelfde voor de gij. Zo precies lekker.
Nee, waag het niet om aan die goal van Thiago te komen.
Nou, hij raakte hem wel een beetje hetzelfde, Bruce.
Het was echt prachtig. Het was echt prachtig. Maar ik denk dat er oprecht niemand op deze wereld is die een bal zo kan raken als Thiago. Ja. Dus daar wil ik toch een klein voorbeeld maken.
Het is, die van Thiago was mooi omdat hij de lange hoek in ging. Maar ik denk dat hij hem best wel hetzelfde raakt, hoor. Ja, het wordt. Waar ik vooral bij AZ heel benieuwd naar ben, ik zat een beetje de trein te denken van welke speler ben ik nou echt benieuwd naar of hij het hoger niveau aan kan tikken. En toen waren er eigenlijk heel veel, zeker de buitenspelers, ben ik ook heel benieuwd naar.
Mm.
Zeker ook de manier hoe Lazio speelt met die buitenspelers die heel ver inzakken. Wat gaan zij doen? Gaan de backs helemaal mee? Gaan de buitenspelers inzakken? En Klaas en Reinders ben ik heel benieuwd naar. Wat we tegen Feyenoord ook al zagen, zijn vooral de middenvelders van Lazio die er dan overheen gaan, Luis Alberto zeker. Dat is echt heel gevaarlijk. En voor Reinders, denk ik. Dat is wel een test of die daarmee mee kan.
Ja, 100%. Ik vind qua overheen gaan, het is toch meer van hoe dat deze twee, en dan hebben we het over Milinkovic, Savic en Luis Alberto, dat die gewoon perfect tussen de linies weten te komen. Zeg maar, ik weet, misschien is dat ook wat je bedoelt, maar van die willen natuurlijk heel veel in de bal. En die, als je het nou hebt over eigenlijk traditionele nummer 10's, die zich iets aangepast hebben aan de tijdsgeest. Dan zou ik eigenlijk deze twee wel noemen. Ja. Linkvits, Savic, iets compleet. Luis Alberto is wel echt zo'n stilistische nummer 10. En dit zijn wel echt twee spelers waar je, nou ja, Lazio fans dus niet, maar waar je normaliter gewoon voor naar het stadion komt.
Jazeker. Ik denk dat inderdaad vooral wat Lazio echt zo goed kan is, zeker omdat Immobile er straks niet is, ga je natuurlijk heel veel krijgen dat Anderson zal in de spits beginnen. Deed hij volgens mij uit bij Feyenoord ook. En dat je precies hetzelfde soort moment krijgt, bijvoorbeeld die 1-0 van Lazio tegen Feyenoord. Dat soort momenten gaan ze natuurlijk heel veel proberen te forceren. Ik voorzie wel echt een leuke wedstrijd, moet ik zeggen.
Ja, ik denk sowieso dat het een hele, hele interessante tactische wedstrijd ook wordt. Want we hebben het inderdaad over Anderson en we hebben het over Milinkovic Savic. Maar dat zag
Luis
je ook. Luis Alberto. En dat zag je ook tegen Napoli, zeg maar. Die ook qua druk zetten en zo zijn ze ook modern geworden in het doorstappen, zeg maar, op de verdedigers van de tegenstander. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bij AZ als Hatzidiakos en Goes daarmee geconfronteerd worden. Hoe dat uit gaat pakken. En ik ben heel benieuwd naar Pavlidis. Want als je kijkt naar spelers die, zeg maar, misschien toe zijn aan een stapje naar een hoger niveau, dan is dit wel een wedstrijd voor hem om het te laten zien.
Ik denk dat het automatisch ook wel logisch is dat je daarna gaat kijken, weet je, naar die spelers van AZ. Als je dan aan een stapje hoger denkt, dan kom je bijvoorbeeld uit bij de teams als Lazio. Dus daar is het heel interessant.
Dat is wel een grote stap.
Ja, 100%. Ja,
zeker, dat snap ik.
Denk dat Pavlidis dat aan zou kunnen?
Nee, maar ik bedoel meer van, als je nu gaat kijken naar spelers die van AZ naar een topcompetitie gaan, dan kijk je toch niet naar een degradant in Serie A.
Nou, niet in de Serie A, maar we hebben toch bij Feyenoord ook gezien dat Senesi ging naar Bournemouth.
Ja, zeker.
Dat zijn alleen Premier League stappen.
Oké.
Okay. Dat zijn, ja, weet
nee,
je,
maar Premier League is toch heel anders dan de Serie A daarin.
Ja, maar ik denk dat de top van de Serie A ook echt wel hooggegrepen is. Maar Atalanta is dan wel, heeft natuurlijk een paar succesvolle spelers gehad. De top van Serie A is grote stappen.
Die lager speelde dan AZ.
Ja, ook zeker. Maar ook Koopmeijers kwam natuurlijk van AZ.
Ja, het is ook een kwestie van goed scouten. Want dat zie je natuurlijk bij Atalanta. Die hebben een aantal spelers gehaald waarvan wij echt dachten van, ja, kunnen die een hoog niveau aan? En die hebben van daaruit een hele mooie carrière opgebouwd. En Gozens is daar natuurlijk een voorbeeld van. Hartenboer eigenlijk ook nog. Koopmeijers zitten nu. Dus wat dat betreft sluit ik niet uit dat Nederlandse spelers daar best wel in mee kunnen. Ze zullen wel een aanpassingsperiode nodig hebben. Ik zag toevallig vandaag een stat voorbij komen van 11 tegen 11. Die ook bij Cole Podcast te gasten is geweest.
Zonder Eidsma.
Ja, met een grafiekje van Branko van de Boom in zijn tijd bij FC Eindhoven. Met allerlei karakteristieken van zijn spel. En daarnaast een plaatje van Toulouse. En dat was echt exact hetzelfde, nog steeds. Dus precies die kwaliteiten die hij toen had, die heeft hij nu ook nog.
Alleen,
en dat is gewoon een kwestie van goed scouten.
Precies. Alleen op een hoger niveau.
Ja, ook nog.
Blijkbaar dezelfde output leveren.
Ja.
En dat is heel erg knap natuurlijk.
Ja, en er zullen natuurlijk best wel een aantal spelers bij AZ zijn die dat ook hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Kerkes kan makkelijk die stap maken. Dat is echt ongekend hoe goed zijn eerste aanname is. Hoe snel hij zich aanpast aan een niveau. Reinders vind ik daar eigenlijk ook een voorbeeld van. En ik vind, ja, Pavlidis vind ik het eigenlijk daarin het meest interessante vraagstuk. Of die het wel of niet zou kunnen.
Ik denk het wel. Ik moet nog één dingetje waar ik gewoon heel erg om moest lachen. Die Sarri. Ik bedoel, is er zo'n open training media kon kijken?
Ja, maar ja, ik vind dat niet zo gek, man. Van, hij is dit. En waarom zou hij zich zo erg aanpassen? Ik bedoel, tijdens wedstrijden is het goed. Je mag in het stadion niet roken, dus dan mag de trainer dat ook niet, lijkt me. Maar ja, als hij buiten op het trainingsveld staat.
Hadden ze bij Chelsea niet een speciale rookruimte voor hem?
Ja, volgens mij wel.
Ja, ik weet het gruwelijk.
Hij is lekker authentiek, man. Dat vind ik wel heel erg mooi.
Ja, ik zou als zijn er uitsports bij? Ja, sowieso wel. Als ze nou Sarri echt bang willen maken, zou ik katheters meenemen naar het veld.
Ja.
Daar was hij volgens mij niet zo over te spreken.
Nee. Laten we dat ook niet per se goedkeuren.
Ik heb nergens gezegd dat ik het goedkeur, maar als je Sarri boos wil maken, dan kan je het op die manier proberen.
Ik ben heel benieuwd, jongens. Lazio zou ook met een heel aantal andere spelers spelen. Dus op zich liggen daar kansen voor AZ. Dat zei Pascal Jansen in ieder geval. Die zei van, we zien ook de zwaktes van Lazio. We zien hoe goed ze zijn, maar we zien ook de zwaktes. Ik ben benieuwd waar ze die uit gaan bijten.
Ja, ik denk dat ze ongeveer voor de helft met de vaste basisploeg gaan spelen. Voor de helft met wisselingen. Waaronder de reservekeeper en een aantal verdedigers die zich gewisseld zullen worden. Dus misschien liggen daar wat kansen voor AZ.
Gaan we door met Champions League voetbal, jongens. Chelsea tegen Dortmund. Eigenlijk twee uitste tegen elkaar. Chelsea totaal niet in vorm. Won de afgelopen weekend wel, dacht ik.
Ja, ja moeizaam.
Van Leeds.
En Dortmund, fantastisch tegen Leipzig.
Nou, zo fantastisch. Ja, het was een goede, wel leuke wedstrijd, maar Vos... Qua kansen.
Vond jij Dortmund niet fantastisch?
Ik zeg niet dat het geen fantastische wedstrijd en Dortmund niet goed was, maar het was qua kansenverhouding ook zomaar de andere kant op kunnen vallen, hoor.
Nou ja, ik vond Dortmund geweldig spelen.
Eerste uur wel, of de eerste helft. In de tweede helft hebben ze eigenlijk heel weinig meer gedaan. Dus toen zakten ze zo ver terug dat Leipzig op een gegeven moment nog in de wedstrijd kan en zelfs nog 2-2 had kunnen maken.
En zelfs die helemaal mee eens met
zelfs
me.
Toen ze zo ver terugzakten, ze gingen echt 5-4-1 spelen. Ze gingen
maar dat is toch een hele bewuste keuze gedaan van Dortmund.
Nee, dat is ook zo, keuze. Maar daar werd die wedstrijd niet veel leuker van. En het was niet zo dat ze daarmee...
Maar speel je wedstrijden om het per se heel leuk te maken?
Dat niet
of wil je zoals Dortmund nu die gewoon weer meedoen om de titel?
Het werd er ook niet beter van. Juist...
Nee, precies, maar dat is toch niet erg? Je wilt toch die wedstrijd winnen?
Niet beter van in de zin van dat ze zelfs toen ze zo ver inzakten, dat ze nog best wel veel kansen weggaven. Mm. Dus wat dat betreft vond ik het niet heel zeker. Zelfs niet toen ze met 5 man achterin ging spelen en 4 ervoor. En dat Haller, die hoeft alleen maar een beetje te pendelen tussen de 2 centrale verdedigers en de 6. Die had even wel een mooie rol daar. Alleen, Dortmund kan ook super aantrekkelijk spelen. En dat deden ze in de eerste helft.
Misschien dat ik daardoor... Ik vond het een hele knappe zegen. Mm. En ik vond de eerste helft dan zeker fantastisch. En ik vond ook wel... ik vond het ook wel een mooie keuze op zich dat ze zo verdedigend dan gingen spelen. Ik weet niet, ik vind dat wel tof dat je dat ook doet, zeg maar.
12 wedstrijden achter elkaar gewonnen, hè?
Echt wel heel knap, hoor.
Dat is echt heel ziek. Hij heeft niet heel veel krediet meer. Potter natuurlijk. Als hij nou vanavond verliest, is het dan klaar?
De nieuwsbrief van Grace Robertson heb ik al vaker aangeraden. Vind ik echt fantastisch. En die ging daar wat op in en die zei van... Waarom zou je dat als Chelsea doen? Van, je hebt hem aangenomen, daar had je een idee bij. Het seizoen is eigenlijk al redelijk vergooid. Je hebt de Champions League nog over. In de competitie, als je nog bij die bovenste 4 wil komen... moet je volgens mij vanaf nu gaan winnen op een schema... dat aan het begin van het seizoen zou betekenen dat je over de 100 punten gaat. Dus echt hoe City en Liverpool de afgelopen jaren...
Een beetje Johan Lokhorst theorie. Je moet vanaf nu elke wedstrijd winnen.
Ja, nee, maar dat moet eigenlijk wel. Als je nog Champions League voelt. Dus daar is weinig meer te winnen. En je gaat ook niet nu een wondertrainer aanstellen... die dat wel voor elkaar gaat krijgen. Dus waarom zou je niet tot het einde van het seizoen... dat proberen vol te houden? En daar kon ik eigenlijk best wel inkomen van... Potter heeft ook al wel laten zien eerder bij Brighton... dat hij wel een goede visie heeft... en dat hij teams wel goed kan laten voetballen. Dus waarom zou je dan niet dit seizoen sowieso met hem afmaken... en dan hopen zeg maar dat de dingen... want de onderliggende statistieken zijn wel iets beter geworden sinds het WK al. Is nog niet te zien in de resultaten, maar onderliggende cijfers hebben. Waarom zou je dat dan niet volhouden, omdat het seizoen toch al enigszins verloren is?
Nou, ben ik het sowieso mee eens. Ik heb ergens ook wel het gevoel dat ze er redelijk dicht tegenaan zitten. Zowel qua spelers die ze nu aangetrokken hebben, als qua speelwijze, qua resultaten en qua stabiliteit zeker nog niet. Dus dat wordt nog weer elke week afwachten of ze überhaupt een wedstrijd kunnen winnen, ook tegen de kleinere tegenstanders. Maar ik vind het ergens wel interessant, ook hoe ze afgelopen weekend speelt. En dat er misschien toch bepaalde patronen in komen, in combinatie met de spelers die zijn bijgekomen. Dat het zomaar in één keer wel kan gaan lopen. En dat sluit ik echt niet uit, hoor.
Nee, ik denk waar bij mij vooral aan ligt is, je zoekt toch op een gegeven moment na zo'n tijd bij een trainer, dat er een soort van lijn, je hoeft niet per se altijd te pieken en altijd fantastisch spelen. Maar er moet op een gegeven moment wel een algemeen niveau in zitten. En dat mis je gewoon echt heel erg bij Chelsea. En na bijna 3/4 jaar kan je nog niet echt... Wat je zegt, ze komen langzaam aan. Maar dat er nog geen vaste patronen, nog geen algemeen niveau. Nou, missen ze natuurlijk ook best wel veel mensen. En het grootste probleem waarmee zitten is natuurlijk goals. Want daar hebben ze er echt te weinig van. Maar je moet natuurlijk gaan werken toe dat je een basisniveau al, dat je daaruit gaat pieken. Maar dat is er totaal nog niet uitgekomen.
Ik snap precies wat je bedoelt. Zeg maar, je ziet geen lijn in het spel. En je ziet ook niet een soort ondergrens die bewaakt wordt, zeg maar. En dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien. Tegelijkertijd wat je zegt, zijn veel bestuurders geweest waardoor er veel wisselingen waren. Er is heel veel nieuwe mankrachten zijn erbij gekomen, zeg maar, waar je niet omheen kan om die in te passen. Dus je kon ook niet zeggen van, oké, we hebben er 6 gehaald, maar die 6 laten we alle 6 wissels zitten, want we zijn nu eindelijk toe aan het werken naar een vaste basis. Dus ik zou zeggen, niet ontslaan.
Nee, ik ook niet. Ik zou hem sowieso laten, misschien krijgen we allebei wel ruzie met Jimmy als we dit zeggen.
Ja, maar de optie is Poch nu aannemen. Nou ja, wat gaat hij doen? Die wint dan nog van de... Hoeveel wedstrijden zijn er nog? 16 of zo? Wint er 10.
Ja, kijk, als jij in Pochettino...
Is ook maar gezegd. Is ook maar een gok, hè?
Als jij in Pochettino de manager ziet voor de toekomst, zeg maar, om Chelsea aan een hoog niveau te tillen, dan zou je het kunnen doen. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, kijken, heel hard gezegd van, nou ja, als er een betere optie beschikbaar is, doen we het wel. En anders laten we Potter lekker zitten. Ja, dat is ook, maar dat is wel een beetje de voetbalwereld natuurlijk, ja, ook om dat te doen.
Ik vind gewoon dat ze Potter moet ontslaan. Totale chaos in die club. En dan Guus Hiddink als redder van de club.
Ik denk dat niet gaat gebeuren.
Ja, dat denk ik ook niet, maar het zou wel leuk zijn.
Of Avram Grant.
Ja, dat wilde ik ook net zeggen.
Di Matteo.
Oeh, dat is ook een goeie.
Dat kan ook als je vanavond dus wint van Dortmund met 2 doelpunten verschil. Dat je dan alsnog ontslaat en dan Di Matteo aanstelt. Daar ben ik volledig voorstander van.
Heel mooi. Een mooi scenario. En ik sluit ook niet uit dat het gebeurt. Dat Chelsea deze wedstrijd gewoon wint. Want als je nog even terugkijkt naar die... Nee, maar serieus. Als je terugkijkt naar die eerste wedstrijd. Chelsea heeft echt ontzettend veel kansen gehad. Ja, maar die score was echt totaal niet in verhouding met die wedstrijd. Had ook 3-3 kunnen zijn of zo. Of 3-1 voor Chelsea. Ja, eigenlijk was het probleem gewoon dat João Félix daar best wel een aantal kansen miste. Maar dat Dortmund echt niet stabiel is achterin. En dat waren ze tegen Leipzig ook niet. En dat kan vanavond zomaar weer gebeuren.
Wout, ik moet je even de vingertjes tikken. Want ik weet niet of je de persconferentie van João hebt gezien. Maar hij heeft uitgelegd hoe je zijn naam uitspreekt. En je doet het helemaal verkeerd.
Oh, heel goed. Kom maar door.
João Félix.
Félix.
Ja.
Oeh.
Dus hij heeft het zelf even uitgelegd. En dus ik moest je even op de vingers tikken.
Ik weet niet of ik daar wel mee eens ben.
Nee, dat is wat ik bedoel. Wie hebben nou de mening? Hij of wij?
Ja, ik bepaal zelf wel hoe ik die naam
heb. Ja, precies. Wij zitten toch over hem te praten.
Heb ik heel erg mijn best gedaan op jouw verlies en dan blijkt het gewoon niet te kloppen.
Als hij nou eerst goals gaat maken, dan gaan we zijn naam goed uitspreken.
Dat is een goede deal. Dat is de journalist ook. Voorspellingje. Dortmund of Chelsea door?
Chelsea.
Dortmund.
En andere wedstrijd, Benfica staat 2-0 voor tegen Club Brugge.
Ja, die kunnen we schriftelijk afdoen.
Ja.
Ik las laatst nog pas een stuk over Scott Parker. Hoe kom je nou in godsnaam als Club Brugge bij Scott Parker uit?
Hij ziet er wel goed uit. Ja, ik vind dat wel... Nee, ik weet
het. Dat is een giletje.
Maar hij ziet er wel...
Ja, een giletje.
Hij ziet er chic uit.
Ja.
Als dat langs de lijn staat, denk ik wel van... Aardig mannetje. Maar vervolgens...
Als hij dan ziet voetballen...
Heb je er geen reet aan?
Nee.
Maar het ziet er wel goed uit.
Nee, dat kan je schriftelijk afdoen, ja. Kan Benfica de Champions League winnen, zoals Roger Schmidt zei?
Nee.
Oké,
we gaan door, jongens. De blessure van Neymar moeten we het even over hebben. Meestal is hij rondom deze periode geblesseerd. In maart.
Ik wilde het ook
ja,
wel
dat
zeggen.
Is wel echt zo. Hij is altijd geblesseerd. Meestal is het dan een blessure waar de doktoren eigenlijk niet echt iets van kunnen vinden. Geen scheurtjes in de botten. Geen spieren die opzwellen.
Het verjaardag
of die verrekt
dan.
Zijn. Wel zijn zus die jarig is. Maar dit keer is het serieus. Ja. Dat konden we eigenlijk toen al zien op een foto die geplaatst werd. Waarvan ik echt dacht van waarom de fuck plaatsen jullie dit?
Ja, ik heb die foto niet eens willen
bekijken. Hele nare foto. Zijn enkel stond echt...
Klapt echt helemaal dubbel.
Stond echt helemaal... zijn enkel klapte echt helemaal door tegen Lille. Gaat nu onder het mes en is er 3 tot 4 maanden uit. Wat betekent einde seizoen? Wel pijnlijk, want hij is ontzettend veel geblesseerd eigenlijk de laatste jaren.
Ja, ik begin ergens... op het niveau te komen dat ik medelijden met hem krijg. Terwijl het is niet mijn favoriete speler qua karakter, zeg maar. Alleen qua kwaliteiten is het nog steeds balen dat hij er zo lang uit ligt en dat hij ook zo vaak belangrijke wedstrijden moet missen. Omdat dan geef je hem ook niet de kans om het op dat topniveau elke keer weer te laten zien. Nee. En daar mist hij gewoon te vaak wedstrijden in. Dat is echt jammer.
Het is ontzettend jammer. En ik weet niet, ik zit ook een beetje met het idee van... Hij moet dan natuurlijk sinds hele jonge leeftijd moet hij presteren en moet hij ook teams dragen, zeg maar. Speelt hij veel wedstrijden. Is het dan leuk, hij is nu 31, dat op latere leeftijd iets meer mee gaat tellen?
Hij is 31, het is zo idioot in mijn hoofd. Voor mijn idee zijn hij nog steeds 26 of zo.
Ja, dat zat ik ook te denken. Ja.
Het is echt niet normaal. En ja, natuurlijk gaan de jaren wel tellen, maar ik denk vooral hoe meer blessures je krijgt, hoe blessuregevoeliger je wordt. Dus dat is helemaal niet zo gek. En hij is een doelwit van spelers. En dit is dan een ongelukkige blessure, maar... Ja, we kunnen niet ontkennen dat hij natuurlijk door hoe die doet af en toe. Mm-hmm. Daar kan je van houden of je kan het vreselijk vinden. Dat ja, ik snap wel. Ik snap, dat is het verkeerde woord, want je moet het niet goed praten. Maar ja, als je als tegenstander in het veld staat, denk je toch af en toe van laten we die even schop uitdelen.
Nee, tuurlijk. En dat is altijd een beetje kip of het ei, weet je wel. Van komt het door zijn gedrag of komt het door tegenstanders die hem willen afstoppen omdat hij zo goed is. Want dat is natuurlijk ook zo, bedoel. We kunnen, tenminste, ja, ik kan zo 20 acties van Neymar voor me zien die ik echt weinig andere spelers ooit heb zien doen, zeg maar. Omdat het is natuurlijk wel een onwijs bijzondere voetballer. En het is gewoon heel erg jammer dat, en dat is misschien een beetje gewaagd, maar hij had wel, hij zat een tijdje echt Ronaldo en Messi aantikte, zeg maar, qua kwaliteiten. Ja. En ik denk na afloop van zijn carrière dat hij nooit in dat rijtje toegevoegd gaat worden door de vele blessures. Door misschien ook de stap naar Parijs.
Dat vooral.
En een beetje door zijn gedrag.
Dat vooral. Ik denk dat hij in een goede tijd van Messi eigenlijk de enige was die op een goede dag dat niveau aan kon tikken. Echt absurd was dat. En dan is de league, ja, het is zo zonde dat de league, ja, ik kijk er niet elke week, elke wedstrijd van de league. En het is zo...
Je zit hier, godverdomme, in een Nice-shirtje. Nou, die loopt klaar over de league.
Ja, dat is niet een hele sterke uitspraak, nee.
Doe hem nu uit.
Nee, dat is denk ik vooral... Maar we gaan nooit vergeten. Nooit vergeten. Het klinkt alsof hij dood is of zo.
Rest
maar.
In peace, Neymar.
We gaan hem nooit vergeten, jongens.
Maar hij is zo...
We zullen
zo...
hem...
Ik denk, ja, van hem gaan we later filmpjes kijken. Het is in mijn ja, 100%. Bij onze generatie. Hij is die voetballer waarvan je later denkt van...
Ja, man.
Jammer dat we hem niet langer op het hoogste niveau hebben kunnen hebben.
Nou, het is net geen Ronaldinho wat dat betreft. Qua die factor voor geen mij, cult. Zeg maar.
Hij is minder cult dan... Ja,
en hij heeft Ronaldinho minder prijzen dan eigenlijk alle andere Braziliaanse legendes. Dus, ja.
Ronaldinho was een good guy, zeg maar. Neymar is de villain.
Kijk, Neymar gaat alleen naar de verjaardag van zijn zus. Maar ik denk dat Ronaldinho, die pakt gewoon elke week een verjaardag van...
Sowieso van elke vrouw.
Ja, elke vrouw. En die trainen denk ik ook iets minder. En die deed er iets minder voor allemaal. Dus dat is ook een soort cult. En zoals jij ook altijd zegt, van die spelers van vroeger, dat heeft altijd een soort speciaal gevoel, toch? En dus dat is wel heel...
Ik hoop dat... Ja, het zou mooi zijn als Neymar nog, zeg maar, in... En we hebben het nu dan over de laatste jaren. Misschien gaat hij nog wel tot zijn 38ste door. Hè. Dat kan ook zomaar. Maar ik weet het niet. Ik heb dat hij misschien iets relaxter wordt af en toe. En dat daardoor een betere herinnering over
heeft.
En hopelijk gaat het goed met zijn blessures.
Hij heeft toch al vaker gezegd dat hij niet wilde doorvoeren tot hij super oud is. Omdat hij ook het hele wereldje, het hele gedoe eromheen en alles... Dat het natuurlijk mentaal best wel zwaar is.
Zeker als je sinds je 16e rolmodel moet zijn. Lijkt me vrij pittig.
Dat is vrij pittig. Zou het voor PSG nog wat uitmaken? Ik denk het niet zoveel, toch?
Nou ja.
Nee, maar die worden toch gewoon lacht kampioen in Frankrijk. En die gaan toch niet door naar de Champions League.
Ja, op die manier.
Twee van de drie heeft tot nu toe altijd beter gewerkt dan dat ze alle drie speelden. Dus blessing in disguise.
Maar hij is wel degene die van die drie voorin die nog wel een beetje wat deed, zeg maar. Dus wat dat betreft is het nou net de verkeerde speler die wegvalt.
En dat vind ik nog heel nice dat je dat noemt. Want ik denk niet dat dat beeld heel erg leeft bij heel veel mensen. Maar Neymar was van het drietal Mbappé, Messi, Neymar. Was hij de hardste werker.
Ja.
En dat vind ik ook. Dat is mooi dat je dat nog
zeg wel ook wat over Messi en Mbappé. Maar,
dat vooral.
Ja.
Ah, die doen ook wel af en toe aardig dingetjes, hoor.
Ja, dat is waar.
Van Neymar is een klein stapje naar het andere oranje. Volendam.
Mooi.
Want daar blijft Wim Jonk. Ik zag een Insta-post. Onze trainer blijft. En dat, in alles voelde ik toch een beetje van... Hey, hier is toch nog wel een klein beetje een strijd gaande. We hebben het daar een tijdje geleden over gehad. Over de strijd die er intern was.
Het lijkt meer op een vijandelijke overname dan op een contractverlenging. Want niet alleen Jonk heeft zijn contract verlengd, maar ook de technische straf. Dus eigenlijk alle mensen die hij meeneemt, zeg maar, hebben een contract
Team
verlengd.
Jonk.
Team Jonk. En het besturen heeft ook, blijft ook 3 jaar, wat ik heel opvallend vind. Want ja, kijk, de trainers en zo, die worden aangesteld door de directie. Maar als de directie voor 3 jaar bijtekent, dan lijkt me dat de Raad van Commissarissen daar ook even een vinkje achter moet zetten.
Ja.
En als iets nou een probleem was bij Volendam, dan was het dat wel.
Nou ja, en dat is jammer dat we deze daily wat vroeg opnemen en niet 's avonds. Want vanmiddag staat er volgens mij een gesprek gepland tussen de RVC en het bestuur.
Ja, en dan gaat het bestuur vertellen van, hey jongens, we blijven nog 3 jaar.
Ja, dus, dan mag de RVC daarover zeggen van, nou, ik weet niet of dat...
Of dat nou een heel lekker idee is.
Ik zat hier, toen we dit bespraken, zat ik ook op de bank hier. Toen vroeg ik ook, dus dat Mart naast me, nou ja, Mart is meestal met dit soort dingen wel goed ingelicht. En toen snapte ik er ook niet zo heel veel van wat er gaande was. Nu snap ik er eigenlijk nog minder van. Want eigenlijk zijn er dus gewoon, als ik het goed begrijp, nu 2 partijen binnen die club die totaal niet met elkaar communiceren eigenlijk.
Ja, er is oneenigheid over de plannen, over de richting waar de club naartoe moet. Dat is het.
Team Jonk wil iets meer risico nemen dan Team RVC.
Ja, wat op zich ook een goede rol is van de RVC, om dat te controleren.
Zeker, maar als je kijkt naar hoe het met Volendam gaat, zeker sinds de winterstop,
goed,
is natuurlijk korte termijn politiek dit, maar dan kan je niet ontkennen dat met een aantal mooie transfers die ze ook hebben gehad de laatste jaren, dat het toch loont op dit moment.
Ja, nee, ik zou niet eens zeggen dat het per se korte termijn is. Want het is natuurlijk de afgelopen jaren is er wel meer gebeurd. Volgens mij kan je best wel veel positieve dingen opnoemen over Volendam. Is de eerste seizoen zelf absoluut niet gegaan zoals ze hadden gewild. En de tweede seizoen zelf tot nu toe zeker wel.
Nou ja, op langere termijn zijn ze inderdaad gegaan van half leeg stadion, KKD en weinig herkenbaar voetbal. Maar vol stadion, wat voor Jonk ook een belangrijke doelstelling was. Spelers die inderdaad zijn doorgegroeid of verkocht. Mickey van de Ven. Denzel Casius heeft heel snel een transfer gemaakt. Antonucci heeft natuurlijk een stapje gemaakt. Dus wat dat betreft zijn er best wel spelers die hun carrière bij Volendam echt een boost hebben gegeven. En dat kan je wel naar Jong toeschrijven. En die promotie mag je denk ik ook naar Jong toeschrijven.
Oh, weet je wat ik vrij opvallend vind? Het gaat nu heel erg over dat conflict tussen RVC en Team Jong. Maar ze hebben nu 3 jaar verlengd.
Mm-hmm. 2026.
Ja.
Dan dat heeft de directie gedaan, hè? Want die beslist natuurlijk over Jong, ja.
Ja, maar dan waar ik niemand echt over hoor. Ik vind het vrij bijzonder dat Wim Jong zijn contract met 3 jaar wil verlengen bij Volendam. Want hij is al eerder bij best wel aardig wat Eredivisie clubs. Hij werd volgens mij zelfs bij de tijd van Dick Advocaat bij Feyenoord wel eens genoemd. Mm. Hij is bij andere Eredivisie clubs als genoemd. En om je dan nog 3 jaar aan Volendam, een club waarvan je... Oké, dit jaar blijven ze er... Nou, het gaat nu best wel goed. Blijven ze dit jaar in. Maar wel elk jaar toch een beetje moet vrezen voor je degradatie.
Ja, ik denk dat side note daarbij is dat contractverlenging natuurlijk niet automatisch betekent dat je blijft natuurlijk. Als een club hem echt wil, kan je hem afkopen.
Tuurlijk, maar dat is wel moeilijker.
Zeker, maar ik denk dat zeg maar het contract wat Wim Jong heeft, dat is voor de categorie clubs, de FC Utrecht en zo van deze wereld, waar Jong interessant voor zou kunnen zijn. Is dat goed te doen?
Maar het is heel onlogisch toch om, als jij nu met je hele team zeg maar verlengt, om dan bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar...
Ja, dat is waar.
Alleen, knijpen.
Het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk anderzijds van, wat natuurlijk een hele fijne... wat een trigger voor hem is dat je natuurlijk oprecht leiding hebt over een club en best wel de technische richting kan bepalen. Als jij ook de steun hebt van bijvoorbeeld Jan Smit. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Van, het is best wel fijn om iets helemaal te kunnen bepalen in plaats van dat je alleen verantwoordelijk bent voor het eerste team, terwijl iemand anders beslist van hey, we gaan dit en dit en dit doen. Wim Jong kan straks zeggen van dit Volendam, dat is dankzij mij, zeg maar.
Zegt dat ook iets over een trainer? Want we zien het de laatste jaren wel vaker. Ik bedoel, Slot heeft bij Feyenoord, Ten Hag had het bij Ajax. Er zijn vast wel meer voorbeelden van trainers die echt veel meer invloed hebben dan alleen trainerschap. En dat heeft Jong nu ook. Zegt dat ook iets over hem?
Wat, die heeft zelfstandig een fitnessruimte gebouwd in de
kleedkamer. En de kleedkamers verbouwd, hè? Maar zegt dat ook iets over zo'n trainer? En over zijn kunde misschien wel? Als je die verantwoordelijkheid bij hem neerlegt?
Ja, vind ik eigenlijk wel mooi om dat zo te benoemen. Ik denk het eigenlijk wel, want ik heb ook wel het idee dat hij met zijn kunde zeg maar inderdaad hoger terecht had gekund. Maar dat het ook wel getuigt van visie om die club inderdaad naar je hand te zetten en op die manier het maximale eruit te halen. Ja. En het is ook wel een beetje zijn club natuurlijk, hè, Volendam. Dat moet je ook mee rekenen.
Zeker.
Dus dan kies je misschien ook niet zo snel voor een stap hogerop. Het is eigenlijk een beetje voetbalmanager. Dan, als jij vanuit de derde divisie Engeland komt, dan ga je ook niet aan het einde in één keer voor Arsenal tekenen.
Nee, maar als ik voetbalmanager speel, zou ik proberen Volendam naar de Champions League te brengen. Maar ik weet niet of Wim Jong dat gaat.
Nou ja, misschien is dat wel de ambitie. Ja.
Toch een nieuw stadion ook.
Nou ja, het kan eigenlijk niet misgaan.
Je weet. Maar de goaltje moet blijven.
Zeker. We gaan het over de Bruno Fernandes hebben, jongens. Of eigenlijk een beetje over de aftermath van...
De aftermath?
Ja.
Zeg je dat in mooie steenkool? Ja, een beetje als Erik ten Hag.
Ja, het gaat over een Engelse wedstrijd. Zeker. Liverpool tegen Manchester United. Eigenlijk best wel veel wat er nu de laatste dag nog doorkomt. Van wat er allemaal nog is gebeurd. Bruno Fernandes, zijn aanvoerderschap wordt een beetje in twijfel getrokken. Ja, jij zegt...
Hou op, man. Als hij er volgende week weer 2 inschiet en op dat logootje staat te kloppen, schreeuwt iedereen weer wat fantastisch aanvoerder het is. En als hij in de media zegt wat voor sterke ploeg het wel niet is en hoe mentaal goed ze het wel niet doen en hoe fantastisch Erik ten Hag wel niet is, dan is iedereen weer helemaal blij.
Ja, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Hoezo niet?
Omdat, nou ja, ik denk wel dat het gebeurt. dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik denk wel dat je als aanvoerder, als leider van een team... je juist wordt getest op de meest moeilijke momenten. En ik denk dat dit als aanvoerder, eigenlijk er zijn meerdere dingen die je zou kunnen noemen, zijn niet oké. Zeg maar, die zijn als speler dan niet oké, daar mag je er best wel wat van zeggen. Maar als aanvoerder kan je dat echt niet doen, want dit is je zwakste moment en dan moet jij als aanvoerder volgens mij juist het meest opstaan. En dat heeft hij echt niet gedaan. Dus ik zou daar als Erik ten Hag en ook Erik ten Hag kennende, denk ik dat daar wel iets mee gaat gebeuren. Ik bedoel, laten we even opnoemen... Hij stelt zich ontzettend aan na dat van Konaté. Nou ja, hij is Portugees, dus dat wil ik hem nog wel geven. Daar kan hij niks aan doen.
En het is
maar daar kan hij niks aan doen. Dat zit dat bij de geboorte janken ze al vanwege dat die moeder, dat die navelstreng wordt doorgeknipt. Dat nemen ze die zusters kwalijk.
Zij doen zo, zeg maar, als een baby daar geboren wordt, doen ze zo.
Ja. Nee, maar dat is echt zo. Daar kunnen die Portugezen niks aan doen. Dat
ze kunnen
ook nog
precies
geven.
Twee dingen. Ze kunnen hartstikke goed voetballen. Dat liet hij ook zien. En ze kunnen inderdaad enorm goed theater maken. Ja. Dat moeten we accepteren.
Maar even, grensrechter een duw geven. Vond ik echt niet oké, hoor.
Nah, het was niet een duw. Het was, het,
Je blijft van die scheidsrechter af. Dit is toch, het was niet nodig. Nee, en hij doet het puur uit zijn eigen frustratie. Klopt. Terwijl je aanvoerder bent.
Maar soms heb je emoties niet onder controle, broer.
Nee, en dan moet je geen aanvoerder zijn.
Ja, oké. Okay, ja.
Ja, ik zit even te denken. Nee, of dit nou...
Een beetje, nou kijk, dit hoort niet bij voetbal. Maar voetbal is zo'n, zeker zo'n wedstrijd, zo'n emotionele sport. Dat ja, zoiets kan...
Het kan ook gebeuren.
Is het, maar ik zeg het zo een... ernstig?
Nee, maar ik vind de combinatie van factoren... Stoppen met druk zetten, gewisseld willen worden... En ja, boos doen dat je niet gewisseld wordt. Zeg maar, je team in de steek laten.
100 keer die scheidsrechter zei ik. Ik werd er,
het is niet, ik vind, het is niet goed. Ik zou er wel wat van zeggen als ik ernaar was.
100%. En ik vind zeker, hij is aanvoerder. Dus hij mag inderdaad wat tegen de scheidsrechter zeggen. Maar alsjeblieft, volgende keer dat dit gebeurt, geef hem alsjeblieft gewoon... Ik weet niet of hij al geel had, maar geef hem dan alsjeblieft een tweede gele kaart. En stuur hem er gewoon vanaf.
Onsportief gedrag, zeg je.
Dit is erg.
Een tweede gele kaart voor onsportief gedrag vind ik altijd wel leuk.
Ja, maar dit keer zou ik hem minder terecht vinden dan bij Feyenoord.
Krijgen we dit weer, alsjeblieft, jongens.
Nee, het is niet waar.
Is er een complot?
Het is geen complot, maar het had ook geen tweede gele kaart mogen zijn. Maar goed, dat hebben we al besproken.
Nee, maar ik vind inderdaad... dat vooral heb ik me heel erg aan geërgerd. Ja. Ik vond het wel mooi, dat las ik vanochtend op Twitter, dat Ten Hag na de wedstrijd in de kleedkamer stil heeft laten luisteren naar het feestvieren van de Liverpool-spelers.
Ja,
hij is wel van dat soort dingetjes. Hij is wel van dat soort dingen. Brentford, dat ze die afstand moesten lopen, dat hij zelf meeging. Nu met dit. Ik vind het wel creatief.
Even wat anders. Weghorst die dat This is Anfield-bord aantikt.
Ja, echt een doodzonde.
Ja, dat kan je toch niet? Ja, maar... Dit is wel weer echt... Ik hou wel van Weghorst. Ik vind het wel vet wat hij allemaal... Dat hij gewoon ook wel scheid heeft en dat hij een beetje gek is... En dat hij zo knijthard werkt. Dat zijn allemaal dingen die ik wel echt mooi vind.
Ja, jij maar kan het accepteren. Als jij diehard Man United supporter zou zijn... Zou dit echt nooit
kunnen accepteren. Nee, maar dit vind ik weer zo'n... Denk van, Wout...
Dus net als je waarom tekent, doe je dit nou? Stel dat je tekent bij de Rangers.
Waarom doe je dit nou?
Dat je bij Rangers en je trekt een groene witte trui aan, zeg maar, bij je presentatie. En dit is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog erger.
Ik krijg een beetje het pupil van de week gevoel altijd bij hem. Overal waar hij loopt, komt hij in een soort snoepwinkel binnen. Ja. Een soort snoepwinkel. Dat hij, ik geniet er zo, alsof hij daar niet is om te voetballen, maar alleen maar om zijn ogen uit te kijken.
Dan van alle kinderachtige kleine dingen bij op Old Trafford, bij Manchester. Al ga je op de foto met Cantona en Evra en Paul Scholes, weet ik veel wie. Vraag je Ferguson om een handtekening. Maar dit is dan weer zoiets van, ik ben op Anfield. Ja, Liverpool-spelers doen dat altijd. Ik doe het ook gewoon. Terwijl je bij United... Dit is weer allemaal van, ik wil het... Dit is heel egoïstisch, want ik wil het een keer gedaan hebben, dus
alles wat hij doet is egoïstisch, behalve wat hij doet binnen de lijn. Ja. Dat is het eigenlijk het enige waardoor je hem... of ik haat hem nog steeds, maar... ik bedoel... eigenlijk staat alleen Bruno Fernandes boven hem qua gehate spelers in het buitenland. Maar...
Het is ook niet jouw spelers.
Nee, maar staat wel lager. Dat is wel de top 3, denk ik. Maar goed, alles buiten de lijnen, zeg maar. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Maar ja, daar kom je mee weg.
Hij kan wel goed zingen. Hij kan goed zingen.
En acteren. Dat doet hij top.
En acteren. En de camera. Ik vergeet nooit meer naar die bekerfinale. Die stond die voor die camera met die fijnste de achtergrond. Alsof hij het gewoon uitzoekt.
Ja, maar met United ook toch. Ja, dat hij op zijn hurken.
Ja, maar daar ga ik dus zo slecht op. Dat kan gewoon niet.
Maar is het gespeeld? Dat?
Ja,
zou het gespeeld zijn, Nicky? Wat denk je?
Maar is het, dan met dat in dat Liverpool bordje slaat, is dat naïef of is dat dom? Of is het echt expres?
Nee, het is niet naïef, want hij weet...
Weet hij dat
niet per se camera, maar hij weet ook wel van... Dit is niet handig, maar ik wil het toch gewoon doen.
Ja.
Denk ik.
Dat is eigenlijk met alles wat hij doet. Want dat overacting is eigenlijk ook niet handig, maar hij doet het toch. Ja. Ik vind dat pupil van de week trouwens wel grappig. Het zou leuk zijn als hij een keer bij Corpot, Corpodcast de gast is... Maar dat hij dan niet de echte gast is, maar de pupil... De pupil van de week die ze nu hebben, toch?
Ja, als je lid bent van Kleedkamer 1, dan... eigenlijk moet je zoontje van de trainer zijn. Dat is een abonnementsmodel. Ja. Krijg je allemaal extra content. En onder de zoontjes van de trainer, zo noemen we dat dan... kan je af en toe uitgenodigd worden om aan te schuiven bij de opname van de Core Podcast.
Ja, en dan ben je pupil van de week, toch?
Dan ben je pupil van de week.
Nou, over 2 weken Wout Weghorst.
Nou, ik zou Wout Weghorst ook wel heel graag als gast willen bij je.
Zou Wout Weghorst zichzelf ook graag als gast willen?
Weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een heel vet gesprek kan worden. Want bedoel, dat vind ik toch ook van Wout Weghorst. Ik vind het wel echt ontzettend knap wat hij allemaal bereikt. En dat komt ook door die werklust. En ook die mentaliteit die wel goed zit in zijn kopie.
Ja, ik bedoel, met alle respect, het is nog steeds geen speler die het niveau van de Eredivisie enorm zou ontstijgen, toch?
Hij zou wel topspits in de Eredivisie.
Tuurlijk, maar hij zou niet, van, als hij bij AZ nu nog zou spelen, zou je niet zeggen, die speelt, die kan met Manchester United mee.
Ja, weet ik niet. Nee. Vind ik moeilijk is.
Nee, 100% niet.
Ik vind Manchester United ook wel echt een hele grote club, maar ik vind het wel ontzettend mooi.
Dit voor jouw club.
Hij werkte, nee, voor hem.
Oh, voor hem.
Nog misschien over die spitspositie, Tammy Abraham. Staat in de belangstelling van Manchester United. Zou dat een goede optie zijn? Want Weghorst loopt natuurlijk af. Die gaat terug naar Burnley aan het einde van het jaar in principe. Nou, zou Tammy Abraham een optie zijn?
Hoe raar het ook klinkt. Het is misschien een beetje een disrespectvol naar Tammy Abraham. Maar het valt wel in hetzelfde straatje als type, denk ik. Qua, zeg maar, werkt ook, als ik hem bij Roma zag spelen, harder Feyenoord werken. Ook. Werkt zo ontzettend hard. Gaat ontzettend veel duels aan het sleuren. Is natuurlijk wel misschien iets doelgerichter, een paar klassen beter. Maar ik denk qua het idee van het zo hard werken, druk zetten, dan past denk ik ook wel. Zeker van het straatje.
Maar dat is alleen maar een pre. Je zag hem inderdaad tegen Juventus, zag je hem bijvoorbeeld nog een kwartiertje invallen. En daar levert hij ook echt precies wat hij moest, zeg maar, in zo'n korte invalbeurt. Terwijl hij normaal gesproken best wel veel in de basis staat. Dus dan voert hij ook nog zijn taak uit. En ik denk dat het hangt een beetje vanaf wat mensen zijn uit voor voetbal gaat spelen. Kijk, als hij heel dominant alleen maar op de helft van de tegenstander, in de sessie van de tegenstander, weet ik niet of het een 100% match is. Als hij nog een beetje het omschakelvoetbal of drie snelle mensen voorop, zeg maar, dan denk ik dat hij er perfect bij past.
Ik denk het ook. Ik denk dat het een hele goede optie zou zijn voor United. Het is ook, zeg maar, een speler die denk ik heel goed onder Ten Hag zou kunnen werken. Ik bedoel, als je Lampert over EBM hoort, nou is dat wel echt zijn bescherm.
Engel.
Bescherm Engel, dankjewel. Maar leergierige, slimme speler die altijd ontzettend hard werkt. Ik vind dat wel. Het zou wel echt zo'n type voor Ten Hag kunnen zijn, denk ik.
Ja, 100%.
Denken jullie dat hij nog steeds een potentiële top, zeg maar, top 5 spits van de wereld is?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik.
Ik denk van wel, man.
Nou, mooi.
Ik weet.
Heb je ook nog een argument?
Nou, ja, ik ga geen hele predik geven waarom het wel zo is, maar ik vind hem zoveel. Mourinho is ook helemaal gek van hem, maar. Qua type spitsen zei ja, ik hou van dat soort spitsen. Dus het is misschien ook een beetje mijn persoonlijke, maar de kracht is een beetje snelheid. Balbehendigheid is misschien niet zo heel sterk, maar ja, hij is super compleet. Ik vind hem echt. En Italië past misschien ook perfect bij hem.
We gaan het in de gaten houden. We hebben het natuurlijk over dat hij naar United gaat. Chelsea heeft gewoon een terugkoopoptie voor 80 miljoen.
Oh.
Dus die gaan ze 100% lichten natuurlijk.
Een paar centjes, ja.
Hoezo? Chelsea heeft echt wel investeringen nodig in de selectie.
En maar ze hebben heel weinig geld bij Chelsea. Dus ja, ik weet niet of ze het wel, of die 80 miljoen of ze die wel op kunnen brengen.
Nou ja, we gaan het in de gaten houden.
Ja.
Wouter Boerkamp, dankjewel. Geniet vanavond van al het voetbal, Nicky. Hetzelfde geldt voor jou.
En voor jou.
En alle kijkers, alle luisteraars, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op Spotify of op YouTube? Doe dat dan vooral. En wij zijn er morgen gewoon weer met een nieuwe episode.